volgende lied is nummer 108. 108. Leid mij, Heer, o machtig Heiland, door dit leven aan uw hand. Lied van de voorgang is 641. Ik heb de vaste grond gevonden. 641.
Oh,
hartelijk welkom. In het bijzonder wil ik welkom heten onder wil Joop van Beek die vanavond het woord met ons ontdeelt. Fijn dat je in wil vallen. Arjan Baan zou voorgegaan zijn, maar die zit in Paramaribo en die afstand is een beetje te ver. Dankjewel dat je de beurt wil invullen. Ook Alinda, dankjewel dat je ons weer wil begeleiden. Ik heb nog wat mededelingen. Volgende week zondag dan hoop ik voor te gaan onder broeder Theo Niemeyer. En dan hebben we een doopdienst die wordt gehouden in de zaal hiernaast. Ook gewoon om 5:00. Ook allemaal daarvoor hartelijk uitgenodigd. Dinsdag is weer de maandelijkse bijbelstudie die gegeven wordt door onze broeder Bert van Twillet om 2:00 hierboven. Op de boekentafel er ligt een verschillende christelijke lectuur, die kunt u gratis meenemen. Oekraïnse kinderbijbels liggen, de Nieuw Testamenten liggen er en andere brochures, ook die kunt u meenemen. Dan een oproep vanuit de keuken. Er zijn koffiedienstmedewerkers gevraagd. Dus als u zich aangesproken voelt of daar ook bij wilt deelnemen, meld u. Dan hebben we nog een bosje bloemen weggegeven en die gaan vanavond naar Wim en Rieten Fluiter, daar worden ze bezorgd. Ik lees nog een tekst voor en bij de collecte, die hebben we straks bij de uitgang, maar dat is wel bekend. Ik lees u een tekst voor uit 2 Korinthe 4, vers 18. Daar wij niet zien op het zichtbare, maar op het onzichtbare. Want het zichtbare is tijdelijk, maar het onzichtbare is eeuwig. Tot zover. Terwijl we de dienst overdraaien op de Wilde Verbeek, zingen we 348. De eerste twee versen voor de begroeting en de vers 3 daarna. Ik zal eeuwig zingen van Gods goede tieren heen. 348.
Gemaakt heeft, die trouw houdt en blijft tot in de eeuwigheid En die nooit laat varen, niet zal stoppen, het werk wat hij begonnen is. Amen. Bidden en deze dienst opdragen aan de Heere. Heere, we willen u zo danken voor de ontmoeting. Via 1000 wegen komen we hier samen in de wonderbare naam van de Heere Jezus. Heere, dat is wat ons verbindt en dat is ook ons verlangen vanmiddag, dat hij in het middelpunt zal staan en onze harten opnieuw weer afgestemd zullen worden op u. Heere, zoals een muziekinstrument gestemd wordt door een objectief iets, Heere, iets wat zuiver is van toon. Zo willen wij vanmiddag onze harten op die zuivere, heerlijke Heere Jezus afstemmen. Heere, of we nu heel klein zijn, als kind hier zitten, of al ouder, of als volwassene, of als opa of oma. Heere, we hebben het allemaal nodig. Dank u wel dat u ons hart kent, onze diepste diepte, Heere, dat u die doorgrondt. U zegt dat de Heilige Geest dat doet. En dan dank u, Heere, als u mogen kennen dat dat geen schrik is, maar dat een enorme zegen is. Datgene wat wij niet herkennen van onszelf, waar wij ook niet bij kunnen, niet onder woorden kunnen brengen, dat brengt u in de voorbeden, de Heilige Geest bij u en de Heer Jezus u bij de Vader. Wat een rijkdom, Heere, dat te mogen weten. Wat een rijkdom om te mogen weten, een kind van u te zijn. En we bidden, Heere, wees in ons midden, als we middag nadenken over uw woord, dat u spreekt, dat het goede grond zal zijn, dat het niet in steenachtige plaats of tussen de doornen, Heere, op de weg zal vallen, maar in vruchtbare grond. Heere, we willen elkaar zo zegenen en we kijken uit wat u vanmiddag tot ons zult zeggen. In Jezus' naam. Amen. We hebben een prachtig lied, 973. Hosanna, Hosanna, Hosanna in de hoge. Heer, ons hart is vol lof. Wij verhogen uw naam. Wees verheven, o Heer mijn God. Hosanna. In de hoge en voel u vrij als u nog een keer wilt gaan staan bij dit lied.
Hosanna in the hoge.
Ja, we hebben donderdag de hemelvaart met elkaar herdacht, het opvaren van de Heer Jezus. En ik ben zo deze weken bezig geweest met eigenlijk opnieuw onder de indruk te komen van het werk van de Heer Jezus tussen zijn opstanding en de hemelvaart en daarna Pinksteren. En ik wil jullie daar eigenlijk in meenemen hoe belangrijk die periode geweest is voor de kerk. Die 40 plus 10 dagen met een stukje terugblikken en ook vooruitblikken. En dus tussen Paas en Pinkster zou je kunnen zeggen. En ik lees een gedeelte uit Handelingen, Handelingen 1 en een stukje uit Lucas. Handelingen 1, vers 1 tot 3. Handelingen geschreven door Lucas, die ook het evangelie Lucas heeft geschreven. Handelingen 1, vers 1. Het eerste boek heb ik gemaakt, o Theophilus, over alles wat Jezus begonnen is te doen en te onderwijzen. Tot op de dag waarop hij opgenomen is, nadat hij door de Heilige Geest aan de apostelen die hij uitgekozen had, opdracht had gegeven. Hij heeft zichzelf, nadat hij geleden had, ook levend aan hen vertoond. Met veel onmiskenbare bewijzen, 40 dagen lang. Waarbij hij door hen gezien werd en over de dingen sprak die het koninkrijk van God betreffen. En dan een stukje uit Lucas 24. Het laatste hoofdstuk van Lucas. En dan vanaf vers 44. Lucas 24 vanaf vers 44. Jezus is in gesprek met zijn discipelen. Hij heeft zich opnieuw aan hen getoond. Heeft ook bewezen dat hij gewoon een menselijk lichaam bezit. Hij heeft wat eten genomen. En dan zegt hij het volgende. En hij zei tegen hen, dit zijn de woorden die ik tot u sprak toen ik nog bij u was. Dat alles vervuld moest worden wat over mij geschreven staat in de wet van Mozes en in de profeten en in de psalmen. Toen opende hij hun verstand, zodat zij de schriften begrepen. En hij zei tegen hen, zo staat er geschreven. En zo moest de Christus lijden uit de doden opstaan op de derde dag. En in zijn naam moet er onder alle volken bekering en vergeving van zonden gepredikt worden, te beginnen bij Jeruzalem. En u bent van deze dingen getuige. En zie, ik zend de belofte van mijn vader op u. Maar blijft u in de stad Jeruzalem, totdat u met kracht uit de hoogte bekleed zult worden. En hij leidde naar buiten tot bij Betanië en hief zijn handen op en zegende hen. En het geschiedde, terwijl hij hen zegende, dat hij zich van hen verwijderde. En hij werd opgenomen in de hemel. En zij aanbaden hem en keerden terug naar Jeruzalem met grote blijdschap. En ze waren voortdurend in de tempel, terwijl ze God loofden en dankten. Amen. Ik heb als thema, Jezus zet je wereld op zijn kop. Of Jezus zet de wereld op zijn kop. Maar Jezus, we maken het persoonlijk vanmiddag, Jezus zet je wereld op zijn kop. En dat heeft hij in deze 40 plus 10 dagen, heeft hij dat gedaan bij zijn kerk. En ik doe het aan de hand van 7 dingen die Jezus doet. Ja, voor degene die meeschrijven, 7 punten zou je kunnen zeggen, maar hij zoekt ze als eerste opzoeken. Hij neemt het initiatief. Het tweede is dat hij zich ontfermt over hen. Hij openbaart zich aan hen. Hij ontmaskert de leugen dat hij gestolen zou zijn. Hij geeft hen opdrachten en hij laat ze tot ontbranding komen, hè, dat hun hart in vuur en vlam komt te staan. En hij geeft hen een open venster naar de toekomst. 7 dingen. Opzoeken, ontfermen, openbaren, ontmaskeren. Hij geeft een opdracht mee, hij laat hun hart ontbranden en hij geeft een open venster. Jezus zet je wereld op zijn kop en hij neemt het initiatief. Hij gaat zijn discipelen, zijn volgelingen opzoeken. Als Jezus dat niet had gedaan, dus hij was gestorven, hij was opgestaan en hij had zich daarna niet aan hen openbaard, hadden wij hier, denk ik, vanmiddag niet met elkaar gezeten. Had de kerk niet in de mate bestaan waarin zij nu bestond. De 40 dagen daarna plus 10 waren cruciaal voor de toekomst van de kerk. En Jezus gaat ze opzoeken, 40 dagen. We weten dat 40 niet zomaar een getal is. Het is een rijk getal, symbolisch. Wat staat op een nieuwe fase die gaat komen. Of ook wel een tijd van inkeer. En Jezus was 40 dagen in de woestijn. Het volk Israël was 40 jaar onderweg. En Mozes samen met hen. En zo kunnen we vele voorbeelden noemen dat dat getal 40 op cruciale momenten terugkomt. Zo ook hier. Het is zijn initiatief geweest om zijn kerk op te zoeken. Zij waren ook op zoek naar hen. Maar ze waren op zoek naar een dode. Jezus. Ze dachten, het is over. We gaan hem nog salven. We rouwen nog. En dan gaan we wel weer kijken hoe we de draad van het leven oppakken. Maar Jezus leeft. En hij zoekt zijn discipelen, zijn volgelingen op. Ik zou willen zeggen, de oplossing komt van boven. Hè? De oplossing voor zijn volgelingen komt van boven. Omdat ze zelf niet verder kunnen. Ze kunnen zelf niks meer doen. Het is voor ons moeilijk om te beseffen hoe zij er echt aan toe waren. En hij is ze lief. En hij zoekt ze op. Hij vertoont zich niet meer aan de massa. Hij gaat niet meer voor de menigte preken. Maar hij besteedt al zijn tijd, al zijn energie, al zijn aandacht aan zijn intimie. Aan degene die hij kent van naam bij naam. En Jezus gaf zijn zoon. Maar ik zou zo willen zeggen, hij hield hem nog een tijdje op de aarde. Hoe moet de vader niet verlangd hebben naar het feit dat de zoon weer terug zou komen in het vaderhuis. Nu met een menselijk lichaam. Maar hij zegt als het ware, en dat is natuurlijk onderdeel geweest van een afspraak van de eeuwigheid. Je blijft nog 40 dagen op de aarde, omdat de kerk mijn volk dat nodig heeft. En ik wacht nog even, menselijkerwijs gesproken, op jouw komst. Wat een diepe gedachte. Wat een diepe liefde van de vader voor de zoon en van de zoon voor zijn volk. Hij zocht hen op als eerste. Je zou kunnen zeggen, hij gaat op ziekenbezoek bij zijn kerk. Maar hij gaat niet alleen op ziekenbezoek. Hij gaat hen verbinden, want hun droom ligt in diggelen. Het was een illusie geweest, een luchtbel. Het was uiteengespat. Ze hadden ergens in geloofd. En waar eindigt het in? Met een dode Jezus aan het kruis en aan het graf. Hij was weg. Dood is dood. Game over. Het kaartenhuis was in elkaar gestort. Het was als het ware bij een piramidespel. Hun inleg was weg. Hun geloof was weg. Er was niks meer. Ik denk dat ze getraumatiseerd waren. Als je dat hebt meegemaakt. Je hebt alles gegeven, 3 jaar lang. En je hebt je dode leider aan het kruis zien hangen. Hij was echt gestorven. Dan ben je getraumatiseerd. Dan heb je geen perspectief. En geen toekomst meer. En Jezus weet dat. Ze hebben een enorme wond. En hij gaat die verbinden. Hij gaat heel dichtbij komen. Hij zegt in Johannes 21 vers 5. Mijn lieve kinderen. Zo komt Jezus vanmiddag ook naar ons toe. Als je zijn kind mag zijn. Mijn lieve kinderen. En maakt hij hen een verwijt? Ik kan niet al die schriftgedeeltes erbij pakken. Zegt hij, ik heb toch 3 jaar met jullie opgetrokken. Ik heb het allemaal verteld. En nu ben je bang, ontgoocheld. Je verstopt jezelf. Zegt hij niet. Zegt hij niet. Hij maakt geen verwijt. Ja, hij maakt 1 verwijt naar de discipelen. Dat als herhaaldelijk tegen hen gezegd is, Jezus is opgestaan, dat ze het nog niet geloven. Maar in eerste instantie komt Jezus in zijn diepe liefde tot hen, tot Maria, tot de vrouwen, tot een ieder die hij kent. In hun onbekwaamheid, in hun ontgoocheling. En hij komt naar de groep en hij komt naar de enkeling. Vind ik zo mooi, hè? Thomas had het gemist. Jezus wist dat Thomas er niet was. Jezus komt als Thomas er ook is. Thomas, kom eens. Kom eens, je gelooft me niet, maar voel eens. Jezus komt zo dichtbij. En Petrus, Jezus wist, ik moet met Petrus praten, anders kan hij niet meer door. En hij stelt hem die beroemde vraag, Petrus, heb je me lief? Wonderlijke vraag. Oh, wat zou Petrus zich geschaamd hebben? Want had hij weg willen kruipen. Maar Jezus wist het, deze discipel heeft mij lief. Deze vraag was niet zo bedoeld om Petrus erachter te laten komen of hij Jezus wel lief had. Nee, dat had hij wel. Maar hij moest hersteld worden. Hij had Jezus verloochend, hij had hem verlaten. En zo komt hij om zich over hen te ontfermen. En wat moeten ze zich onbekwaam hebben gevoeld. En geschaamd. En weg hebben willen kruipen. En onderaan de streep hebben ze denk ik geen grote gedachten meer van zichzelf gehad. Hun onbekwaamheid maakt hen uitermate geschikt. Voor wat God met hen van plan is. Dus mocht je nog zelfs denken, ik ben niet geschikt voor het koninkrijk van God. Dan zou ik zeggen, dan heb je startbewijs gehaald vanmiddag. Want onze ongeschiktheid maakt het mogelijk dat God zijn werk in ons kan doen. En dat hebben deze discipelen echt beseft. Er groeit niks op onze bodem waarmee wij Jezus kunnen volgen. Hij moet het doen in ons. En dat gaat hij gelukkig, gaat hij dat ook doen. En hij gaat niet alleen op ziekenbezoek, hij gaat hen niet alleen verbinden, maar hij gaat hen ook revalideren. Hij gaat zorgen dat ze terugkomen in de missie en dat ze zelf nog meer ontvangen dan voor zijn sterven. Want, en dan rond ik mijn tweede gedachte af, God heeft ze nodig. Ik ga het nog een keer zeggen. God heeft deze mannen en vrouwen, onbekwame jongens en meiden, hè, want bij die 500 waar Jezus aan verscheen zullen ongetwijfeld ook jongeren zijn geweest, heeft hij nodig. Dan zeg je, hè, heb God iemand nodig? Nou ja, als je naar zijn eigenschappen kijkt, niet toch? Hij kan alles in een vingerknip. Maar hij heeft ze nodig om het evangelie te gaan vertellen. Om de blinden te gaan zienden te gaan maken. En de zieken te gaan genezen. Dat kan God zelf, maar dat wil hij doen via mensen. Via zijn kerk. En daarom heeft God hen nodig. En weet hij, ik moet mij over hen ontfermen. En ik moet hen weer oprichten. En Jezus doet als het ware er alles aan. Dat ze 100% zeker weten. Jezus leeft, want dood was dood. En daarom openbaart hij zich aan hen. Dat is de derde gedachte, openbaring. Fysiek. He, ze mochten echt bij Jezus in de buurt komen. Ze konden zijn lichaam voelen. Dat het echt Jezus was. Maar het is vooral een geestelijk werk wat hij doet. Openbaring is bovennatuurlijk, is geestelijk. Anders zouden wij een groot probleem hebben. Want wij kunnen niet meer de fysieke Jezus zien. Ik zat te denken, stel er zou naast die grafsteen een briefje gehangen hebben. Of een perkament. Ik ben opgestaan. Ik heb het jullie verteld. Ik kom terug. Vriendelijke groet. Jezus. Zou het genoeg zijn geweest? Ik denk het niet. Ik denk het ook niet dat het genoeg had geweest. We hadden de engelen 40 dagen de tijd genomen om elke keer maar te zeggen. Hij leeft. Hij is opgestaan. Ga doen wat hij jou heeft verteld. Ik denk niet dat het genoeg was geweest. Jezus moest zichzelf echt openbaren met kracht. En dat zien we in Handelingen 1 vers 3 wat we gelezen hebben. Hij heeft, toen hij geleden had, zichzelf levend aan hen vertoond met veel onmiskenbare bewijzen. Dat was niet opnieuw om zijn godheid te tonen, ja ook, maar dat ze echt ervan overtuigd zouden zijn dat hij was opgestaan. En dat hij weer leeft. 40 dagen lang. Het heeft tijd nodig, zou ik willen zeggen. Het was niet één dag, het was niet een week. Het was 40 dagen dat Jezus de diepe overtuiging in hun hart wilde planten. Ik leef. En zelfs dan lezen we in Matthäus 28 nog dat sommigen van afstand blijven en twijfelen. Het was zo heftig, zo indrukwekkend dat iemand uit de dood opstond. En weer tegen hen sprak en hun in de missie zei dat Jezus echt alles geeft om hen te overtuigen. De presentatie van de Heer Jezus door de Heilige Geest zou ik het willen noemen. Want het is het geloof wat het mogelijk maakt deze wetenschap te omarmen. Niet alleen maar de wetenschap, maar diepe geloof in het hart. Jezus is echt opgestaan. En daarom zegt hij ook, wees niet ongelovig, maar gelovig. En zegt hij tegen Thomas, zalig zijn degenen die niet gezien hebben en toch gelooft. Dat is het geheim. En dat is een werk van de Heilige Geest. Wat hij op dat moment bij de discipelen deed. Want daar staat er ook, in Lucas wat we lazen, Lucas 24 vers 45. Hij sprak al met hen. Jezus was fysiek in hun midden. En dan staat er. Toen opende hij hun. Ja, hun oren, hun verstand. Zodat zij de schriften begrepen. En bij de Emmausgangers zien we hetzelfde. En hun ogen werden geopend. En zij herkenden hem. Maar hij verdween uit het gezicht. Dat is openbaring. Door de Heilige Geest. God moet onze ogen openen. God kan ons van blind ziende maken. En dat is een heerlijk werk. En dat wil hij ook doen, ook vanmiddag. Die openbaring van wie Christus is aan ons hart, aan onze ziel. De Heer heeft het bij mij op mijn 30ste gedaan. En was dat een heel bovennatuurlijk iets? Ja, het was bovennatuurlijk, maar voor mij was het niet een bovennatuurlijk patsboe moment. Het was meer een proces dat ik het ga zien. En bij sommigen is dat wel een heel indrukwekkend, duidelijk moment geweest. Maar als wij vragen, Heer, openbaar uw Zoon aan mijn hart, zodat ik echt mag geloven, gaat hij het ook doen. Zo betrouwbaar is hij. Want God is niet karig, want we lezen in de Korinthebrief dat hij zelfs aan 500 tegelijk verschijnt. Zodat ze diep van de overtuigd raken. Jezus leeft. Ook vandaag. En hij komt dichtbij. Ik ben een boekje aan het lezen van A.W. Tozer. En hij schrijft iets heel moois over dit gedeelte, over deze openbaring. Tegenover al die mistige vaagheid staat de duidelijke Bijbelse leerstelling dat God door persoonlijke ervaring gekend kan worden. En hij bedoelt dan met die mistige vaagheid allerlei andere religies en dat je op zoek moet gaan naar iets en wat dat iets is, vraagteken. Dat noemt hij vaagheid. Maar hij zegt ja, God kan door persoonlijke ervaring gekend worden. Overal in de Bijbel is er sprake van een liefhebbende persoonlijkheid. Die tussen de bomen van de hof wandelt en die aan alles zijn glans geeft. Er is altijd sprake van een levende persoonlijkheid die spreekt, smeekt, liefheeft, werkt en die zichzelf openbaart. Als zijn volk zich ontvankelijk toont voor die openbaring. Waar en wanneer dan ook. De Bijbel gaat er zonder meer van uit dat een mens God kan leren kennen. Tenminste, op dezelfde manier waarop hij iemand anders of de dingen om zich heen kan leren kennen. Nou, dat is een worsteling, dat is een zoektocht. Heer, hoe kan ik u beter leren kennen? Toch? Maar als goed is het verlangen. Zoals Paulus dat zegt. Ik jaag ernaar zodat ik Christus beter kan leren kennen. En ik hoop ook dat dat jouw verlangen is. En Jezus doet nog meer. Hij zet hun wereld radicaal op zijn kop. En hij wil voorkomen dat iemand daar een stokje voor steekt. Dat het blijft zoals het is. En dat is de vierde punt, de ontmaskering. We weten in Matthäus 27 en 28 wordt er gesproken dat er een leugen de wereld in wordt geholpen. Hè, kinderen, wat er gezegd wordt is, jullie hebben Jezus gepikt, stiekem uit het graf gehaald, hem verstopt, hij is nog steeds dood en jullie gaan vertellen dat hij leeft. Nou, in deze tijd zouden we zeggen fake news. En in deze tijd zou je misschien allemaal een filmpje gemaakt hebben, een deepfake filmpje gemaakt hebben en dan gelooft iedereen in die leugen. Nou, wij weten dat dat onzin is. Jezus leeft echt, maar er staat dat die leugen nog steeds voortleeft op deze dag. En zelfs in de kerk wordt de opstanding van de Heer Jezus verlogen. Dus het is een aannemelijke leugen. Omdat het zo'n bijzonder iets is dat iemand uit de doden opstaat tot het leven. En daarom presenteert Jezus zich aan hen om die leugen te ontkrachten. Hij zegt, ik ben het echt, ik ben de levende. Ik ben niet dood, maar ik leef. En hij ontmaskert die. Het is belangrijk deze dagen, in deze tijd. Natuurlijk van alle eeuwen, maar zeker ook in deze tijd. Dat wij leugens herkennen. Die rondgestrooid worden. Nou, hoe herken je nou het beste de leugen? Door alle leugens te kennen of de waarheid te kennen? Nou, het is onmogelijk voor ons om alle leugens te kennen. Want die komen tot ons in zoveel verschillende manieren. Maar als wij de waarheid kennen, lieve broeders en zusters. Als wij in het woord zijn. Dan krijgen we als het ware een filter in ons denken. In ons geweten, in ons hart. En dan kunnen we toetsen. En dan zullen we nog wel eens fouten maken. Maar dan zal al snel de Heilige Geest ons overtuigen, je zit op een verkeerd pad. Belangrijk dat we het woord van God kennen, juist in deze tijd, om de leugens buiten ons deur te houden. Buiten ons huwelijk te houden. Buiten ons gezin te houden. Want leugens brengen ons in de duisternis. Maar de waarheid geeft licht. Heer, uw licht en uw liefde schijnen waar u bent. Zal de nacht verdwijnen. Ontmaskering. Jezus brengt de juiste voorziening aan om te voorkomen dat zijn kerk in deze leugen, dat hij dood is, gaan geloven. En het is juist dit punt in de vroege kerk waar ze zo om geleden hebben. Wij zullen nu niet zo snel lijden omdat wij zeggen dat Jezus is opgestaan, maar in die tijd wel. Dat was juist de reden waarom ze gedood werden. Omdat ze zeiden dat ze geloofden in de opstanding. Goed, ik ben bij nummertje 5. Jezus deed nog veel meer en dat zien we in Handelingen 1 vers 3. De opdrachten. Jezus heeft zich niet alleen, Handelingen 1 vers 2. Handelingen 1 vers 2. Tot op de dag waarop hij opgenomen is, nadat hij door de Heilige Geest aan de apostelen, die hij uitgekozen had, opdrachten had gegeven. Jezus heeft veel met zijn discipelen, met zijn volgelingen gepraat. Hij is vaak met hen opgetrokken. Soms alleen, soms in groepen. Hij heeft hen als het ware op verder toegerust, doorgeborduurd op de boodschap die hij voor zijn lijden en sterven had gegeven. Je zou kunnen zeggen, ze hebben 3 jaar diensttijd gehad. En nu komt daar de tijd voor de briefing. 3 jaar getraind als soldaat in het leger, in het geestelijke leger, om de strijd van het geloof te gaan strijden. En wat was de belangrijkste opdracht die Jezus hen gaf? Ik denk dat we dat wel weten. Ga heen. Predik. Getuig, u zult mijn getuige zijn. Dat is de belangrijkste opdracht, denk ik, geweest die Jezus hen gaf. Onderwijs de volken. Dopen hen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Leren hen onderhouden wat ik u geboden heb. De missie van de kerk, die al 2000 jaar van kracht is. Jezus zet hun wereld op de kop, maar zet ook de wereld op zijn kop. En bij zo'n opdracht hoort ook het diepe geloof van de opstanding. Want je zal maar op missie worden gestuurd en je kan eindigen als je eigen leider aan het kruis. Kijk, als je leider verbannen wordt, dan zeg je nog, nou, dat is misschien nog wel waard. Maar als je in het kruis kan eindigen, dan ga je wel 3 keer achter je oren krabben. Wil ik dat pad wel lopen? Maar zij wisten, dood is niet meer dood. Dood is niet meer dood. Ze wisten het wat in 1 Korinthe 15 vers 56 staat. Dood, waar is je prikkel? Hel, waar is je overwinning? Niets kon hen meer tegenhouden. Niets. Want hij die leeft, is de opstanding en het leven. En wie in hem gelooft, zal niet sterven. Dit was heel diep ingedaald in hun ziel. Dit hebben ze volledig omarmd met hun hart en met hun hele leven. Wie hem kent, zal niet sterven. Jezus had gezegd, ik heb de sleutels van de hel en van de dood. Ik ben de alfa, ik ben de omega, het begin en het einde. Jezus zette hun wereld zodanig op zijn kop dat het hen niks meer uitmaakte. Wat er met hen zou gebeuren als ze maar zouden gaan getuigen van wat ze gezien hadden. Ze waren er vol van. En ze waren er ook al vol van voor Pinksteren. Dat was mij nog extra opgevallen, hè? Dat gedeelte wat wij lazen uit Lucas. Je zou zeggen, ja, maar ze hadden wel de Pinkstergeest nodig om in vuur en vlam te staan. Nou, ik lees hier dat ze naar de hemel vaart. Hè, Lucas 24, vers 52. Dat toen Jezus was verdwenen, nou, je zou zeggen, weer een tijd voor huilen. Een tijd van rouw, want nou is hij weer weg. Daar staat, en zij aanbaden hem en keerde terug naar Jeruzalem met grote blijdschap. Het kwartje was gevallen. Hun wereld stond op zijn kop. Wat maakte ze niet uit? Ze wilden gaan, want ze geloofden wat Jezus heeft gezegd is waar. En ze gingen naar de tempel en dan stonden ze tussen diezelfde vijanden van Jezus in, die hem aan het kruis hadden gebracht. Maar deerden ze niet meer. Ze verstopten zich niet meer. De angst was weg. Want Jezus leeft. En deze opdracht, die grote opdracht, is die klaar? Is die klaar? Nee, hè? Hij is nog niet klaar. Matteüs 28 zegt, dan geeft Jezus die opdracht en dan zegt hij nog iets achteraan. En dat is ook een mooi bewijs. Mocht een keer iemand hebben die zegt, ja, maar die opdracht is al klaar, want de laatste apostel is gestorven. Dan staat, zegt Jezus in Matteüs 28 vers 20, en zie, 28 vers 20, laatste versje van Matteüs, en zie, ik ben met u al de dagen tot... Er 1000 kerken zijn geplant. De eerste kerkscheuring is opgetreden. Nee, tot de voleinding van de wereld. Die missie die gaat door. Die Jezus daar had gegeven aan zijn discipelen, gaat door. En wij weten, de apostelen en discipelen zijn al lang overleden. De mannen en vrouwen van het eerste uur. En ik vul het een beetje in. Maar het zou goed kunnen zijn, toen Jezus dit zei, dat hij als het ware naar de toekomst had gekeken. Langs die rij van discipelen. Dat hij al die gelovigen, al die heiligen van alle eeuwen als het ware heeft gezien. Die dit hadden begrepen. Die deze missie hadden vastgepakt. Ik moest denken aan de Waldenzen en de Hugenoten. Hoe hebben ze geleden om hun geloof en om de missie verder te brengen. Als ik denk aan een Luther, een John Knox, een Bunyan, een Moody, een Edwards, een Brainerd. Die onverschrokken het evangelie bracht naar de Indianen, of een Bruce Olson in Zuid-Amerika. Of een Fanny Crosby, die ondanks haar blindheid zei, ik ga gedichten maken voor de Heer Jezus. Meer dan 3.000, 4.000. Vele bekenden. En die zei, het maakt mij niet meer uit of ik nou wel of niet genees in het leven. Liever niet. Want straks het eerste wat ik zal zien, dat is Jezus. Of Army Carmichael, een zendeling in India, die weeshuis oprichtte. Of Corrie ten Boom. Of een Timotheus. Eenvoudige jongen die de gemeente wilde dienen. Die zei, ik heb kleine kracht. Maar Paulus zei, Timotheus, je hebt een roeping. Ik noem nu wat namen op van mensen die we wellicht kennen of bewegingen. Maar 90%, 95% van degenen die deze missie hebben begrepen, die namen kennen we niet. Onbetekenisvolle mensen in de schaduw. Eenvoudige vaders en moeders en kinderen. Ongeletterd, geletterd, hooggeleerd, eenvoudig, praktisch. Die hebben dit begrepen. En daarom zit u hier. U heeft het evangelie via iemand gehoord. En ik geloof ook nog dat er voor u gebeden is voordat u tot bekering kwam. Dat is dat estafettestokje van het evangelie. Wat door is gegeven door de eeuwen heen. En nou is mijn verlangen dat u zegt, ik wil ook in die rij staan. En misschien wordt mijn naam nooit bekend. Maar God kent je naam wel. En dan zet hij je in de eregalerij van de geloofshelden. Omdat je hebt gezegd, niet meer ik, maar Christus leeft in mij. En wat ik heb te bieden is misschien helemaal niks. Maar dat is nou zo heerlijk. Dat zei ik net ook. Als je onbekwaam bent, dan ben je geschikt. Als je maar bereid bent. En dan kunnen jullie ook kinderen. Als je zegt, Heer Jezus, dat kleine beetje wat ik heb. Al is het helemaal niks. Ik ben bereid om te gaan waar u me stuurt. En vaak laat God je gewoon heel eenvoudig op de plek zitten waar je nu bent. In je werk, thuis, in je gezin, in je huwelijk, in de gemeente. Om gewoon het evangelie te leven. Voor de buurt, voor de mensen om je heen. In de gemeente meebouwen. Maar God zoekt mannen en vrouwen die bereid zijn om te gaan. De discipelen werden bereid gemaakt. En geschikt gemaakt. En ze gingen. Als je ook kijkt naar Petrus. Voor de Pinksterdag, hè, heeft hij al de leiding. Bij de benoeming van de nieuwe apostel. Dat is het werk wat God kan doen. Zo kan Jezus jou en mijn leven radicaal op zijn kop zetten. Misschien word je een beetje bang daarvoor. Maar ik zou zeggen, ga de uitdaging aan. Ik dacht ook altijd, dat de Heer gaat me echt naar plekken sturen. Dat is alleen maar zweten. En want ik wilde het wel. Ik had ook Romeinen 12 goed begrepen. Hè? Je leven als een welgevallig offer aan God geven. Ja, Heer, wat gaat u doen? Ik ben wel bang voor u. Maar als je dan God beter gaat leren kennen. En je ziet dat hij je vader is. En dat hij heeft gemaakt. En dat hij weet wat je aan kan. Hij weet ook wat mijn vrouw aan kan. Hij weet wat mijn gezin aan kan. Dan maakt hij maatwerk. Maar hij kijkt naar ons hart. Zijn we bereid om die stap te maken? Dit leeft in hun hart. Zij zeiden de wereld achter mij, het kruis voor mij. En ze stonden te trappelen, zou ik willen zeggen. Ze stonden in de startblokken. En het was dat Jezus had gezegd, je moest wachten, anders geloof ik dat ze hadden gegaan. Ze dachten dat ze er klaar voor waren. Vol grote blijdschap. En ze zullen het misschien niet begrepen. Waarom moeten we wachten? We zijn toch klaar voor het kwartjes gevallen? En Jezus zegt, ik wil nog dat je wacht. En dan komen we bij het zesde punt. De ontbranding. En ik ga niet heel Pinkster hier uitwerken. Die tijd heb ik niet. Maar er gebeuren daar twee wonderlijke dingen. We zien het hier ook, hè, bij Handelingen 1, hoofdstuk 1, vers 4. Ik heb het niet gelezen. Hè, maar waar hij zegt, toen hij met hen samen was, beval hij hun dat zij niet uit Jeruzalem weg zouden gaan, maar de belofte van de Vader zouden verwachten. En we zien in Lucas 24, zien we hetzelfde, hè? Bij Lucas 24, vers 49. Zie, ik zend de belofte van mijn Vader op u, maar blijft u in de stad. Wat God deed, was allereerst toen Jezus opvoer. 10 dagen later stortte hij zijn geest uit. De geest kwam als persoon in de wereld. Jezus ging als persoon van de drie eenheid naar de hemel. En de Heilige Geest kwam als persoon op de aarde, op de gelovigen, nee, in de gelovigen. In de gelovigen. Ieder die wederom geboren is, heeft de inwoning van de Heilige Geest. Daar hoef je niet meer opnieuw voor te bidden, want die heb je ontvangen. In heel zijn volheid. Dat hij vervolgens de ruimte in ons leven moet krijgen, dat is heel duidelijk. Dat is het proces van levensheiliging, van geestelijke groei. Dat gebeurde op de Pinksterdag. De Pinkstergeest kwam. Daarmee hadden ze zijn autoriteit. En vervolgens lezen we ook hier in Handelingen 1 vers 8, maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen. He, dat als ze zouden spreken, dat er ook daadwerkelijk geestelijk iets zou gebeuren. Als ze zouden genezen, dat het niet nep zou zijn, maar dat het echt zou zijn. He, dus je zou kunnen zeggen, als ik het vergelijk van een auto neem, de auto was klaar, helemaal perfect, er zat benzine in de tank, alleen als je de sleutel zou omdraaien, zou er niet veel gebeuren. Nou, dat is de Pinkstergeest in het leven van een gelovige, zodat er daadwerkelijk kracht en energie ontstaat door de geloven heen. Nou, waarvoor? Waarvoor? Waarom deed Jezus dat? Dat was dat ze getuigen zouden zijn. Want zij zouden het zelf niet kunnen. Dat wist Jezus. Als ze nu zouden gaan en ze hebben niet de Heilige Geest, dan houden ze het niet vol. Dan zijn ze opgebrand. Nou, misschien is dat ook wel een reden waarom zoveel mensen vermoeid zijn en belast. En tegen overspanheid of een burn-out aan zitten. Dat het leven met de Heilige Geest een beetje vergeten wordt. En toch, ik moet het zelf doen. Maar daarom heeft God die Pinkstergeest gestuurd. Om op te vertrouwen en ons te leiden in alle waarheid. En niet dat daarmee alle problemen even zijn opgelost, dat weet ik. Maar als we echt beseffen dat we de inwoning van de Heilige Geest in ons hart hebben. Dat Hij ons wil leiden in alle waarheid. Hij ons wil troosten, nabij wil komen. Hij vertegenwoordigt diezelfde Jezus. die zo dichtbij kwam. Dan kom je tot ontbranding. En wat is het doel? Dat we tot ontbranding komen en de kerk klaargemaakt wordt voor de grote missie. Hij zette hun leven radicaal op zijn kop. Ik was er verwonderd over wat Jezus kan doen in 40 dagen. Nou, soms heeft hij misschien een jaar nodig of 2 jaar. Maar wat Jezus al in staat om in 40 dagen te kunnen doen, het is onvoorstelbaar. En hier wordt de kerk geboren. Hier wordt de kerk geboren in deze 40 plus 10 dagen. En deze mensen, die zijn in het geloof gestorven. Ze hebben iets gezien wat nog komen gaat. Dat wordt mijn 7e. Ik denk dat ze naar de toekomst hebben kunnen kijken. En dat dat hen geholpen heeft om de wereld op zijn kop te zetten. Want het was niet alleen die onwrikbare hoop dat ze niet meer zouden sterven. Maar ze hadden eeuwig leven. Ze hadden eeuwig leven ontvangen. En ze wisten ook, Jezus zei, zoals ik heen gegaan ben, zo zal ik terugkomen. Dat wisten ze ook. Dus ze hadden niet alleen alles ontvangen voor hun eigen hart en leven. Ze wisten dat als ze zouden sterven, dat ze weer zouden opstaan. Maar ze wisten ook, Jezus zou weer terugkomen. En dat is zo'n heerlijke gedachte. Ook voor mij, ook voor u. Dat er geen, ja, er staat wel een punt, maar er staat natuurlijk eigenlijk een komma achter de tijd. Als je nu kijkt naar deze wereld en je zou niet geloven en je zou moeten bedenken dat je dit zelf in de lucht moest houden. Met al je wetten en al je klimaatafspraken en protocollen en er wordt toch helemaal niks. Dat is aangrijpend als je echt denkt, vele mensen denken dat ze, ja, dit moet beter worden. En die lopen met een ideaal rond. En die staan op de Maasboulevard of in Rotterdam Koolsingel, laten zich vastketen, want we moeten voor het milieu strijden. Nou, dat geloof ik ook, dat we zuinig moeten zijn op het milieu. Maar dat gaat niet de oplossing geven, broeders en zusters. Wij mogen weten dat er iets nieuws gaat komen. En natuurlijk, we hebben onze verantwoordelijkheid, jullie begrijpen me goed, maar er komt een einde aan deze periode van rouw, van verdrukking. En mocht je nog geloven dat het opknapt, we hebben een VN... We hebben 2 wereldoorlogen gehad en we hebben nog nooit zoveel oorlogsconflicten gehad als nu, meer dan 200. We hebben het nieuws in de krant kunnen lezen dat meer dan 100 miljoen mensen op de vlucht zijn. Het wordt alleen maar erger. Maar het hoeft ons niet neer te drukken, maar het mag juist ons opheffen, onze hoofd opheffen, omdat we weten, Jezus komt terug. En ik zat zo te denken, misschien hebben ze dat niet helemaal scherp gehad, maar wij hebben het wel scherp, als we door dat open venster mogen kijken. Nog een aantal dingen. Wat ons kan aanmoedigen om dat stokje van het evangelie door te gaan. Romeinen 11, vers 25 en 26. Heel Israël zal zalig worden. Ik weet niet of ze dat toen al wisten, profetisch. Ik vermoed het wel, hè? Ook vanuit het Oude Testament. Paulus schreef natuurlijk pas later de Romeinenbrief. Maar het zal je maar gebeuren dat je zelf Joods bent. En je wilt dat evangelie vertellen, Jeruzalem. En je wordt eruit geschopt. Ze willen het niet. En dan Samaria en dan Judea en dan de einde van de aarde. Dus eigenlijk dat volk waar je uitkomt, daar kan je de boodschap niet aan kwijt. En we weten natuurlijk, er zijn wel Joden tot bekering gekomen, zeker op de Pinksterdag. Maar uiteindelijk is daar niet volledig het evangelie omarmd. Het moest ook over de wereld. En wat een vreugde moet dat geweest zijn voor hen en wellicht de generaties daarna, dat ze wisten, maar er komt een moment. Dan zullen ze ook geloven. Dan zullen ze ook tot bekering komen. Het open venster waardoor de kerk mag kijken naar de toekomst. Openbaring 20 vers 4. 1000 jaar regeren. In vrede. Samen met Jezus. Openbaring 21 vers 1. Een nieuwe hemel. En een nieuwe aarde. Openbaring 21 vers 2. Een nieuw Jeruzalem. Een stad niet met handen gemaakt. Openbaring 21 vers 22. Met God die daar haar tempel is. En er zal geen natuurlijk licht meer nodig zijn. Maar God en het Lam zijn hun licht. Beloftes die nog gaan komen. Het open venster. Ik geloof echt dat de discipelen, de volgelingen er iets van gezien hebben. Er iets van geweten hebben. Waardoor ze zeiden, de wereld achter mij. Het kruis voor mij. Jezus zet de wereld op zijn kop. Dat klinkt misschien negatief. Maar onderaan de streep is het hartstikke positief. Geen van deze mannen en vrouwen had nog teruggewild naar hun netten. Nog teruggewild naar hun oude beroepen. Maar ze wilden gaan voor Jezus. Jezus zoekt ze op. Zoekt ons ook vandaag op. Hij ontfermt zich over jou en mij. Als je daarvoor open staat. Jezus doet nooit iets tegen onze wil in. Ik zie, ik sta aan de deur en ik klop. Als je open doet, zal ik binnenkomen. Hij openbaart zich. Hij maakt je van blind ziende. Hij ontmaskert de leugens. in ons leven. Hij geeft ons zijn opdrachten, zijn roeping. Hij zet ons in vuur en vlam. Hij ontsteekt ons, hij laat ons ontbranden. En hij geeft ons een heerlijk venster naar de toekomst. Halleluja. Maranatha. Amen. We zullen met elkaar danken. Heer, wat een voorrecht om in liefde te gaan, schouder aan schouder, in uw wijngaard te staan. Heer, het is zo ons diepe verlangen dat dit kostbare evangelie, waarvoor u alles heeft gedaan om ons dat duidelijk te maken, diep in ons hart, in onze ziel, zal landen. Heer, en dat niet de leugens de overhand zullen hebben, ook niet op dit moment, maar uw waarheid door zal dringen. Heer, het is zo verleidelijk om weg te kruipen en te denken, we doen er niet toe, of we kunnen het niet. We kennen deze gedachte, Heer, ik ook in mijn eigen leven. Maar toch mogen we dan moedig worden, zoals Anne van der Bel dat zegt, moed is doen wat je niet durft, maar wat wel goed is om te doen. Heer, moed is niet spierballen, maar moeten met een D is doen, Heer, waarvoor u ons roept. U roept ons allereerst op tot bekering. Als we u nog niet kennen, bidden we dat we u zullen aannemen als onze verlosser. En als we u mogen kennen, Heer, dan bidden we dat er iets van dit vlammetje, deze vlam die gebrand heeft in de eerste kerk, door ons ook weer ontdekt mag worden, aangevuurd mag worden en doorgegeven. Heer, door de generaties heen, van opa naar kleinkind, van vader naar kind, van moeder naar kind, Heer, van tiener, van single, dat we als family van God, Heer, als huisgezin van God, elkaar mogen onderwijzen en elkaar mogen als het ware opdrijven naar het nieuwe Jeruzalem. Heer, dank u voor uw wonderlijke genade. Dank u dat u met elke situatie raad weet. Heer, ik kan het niet overbrengen, maar als we u een moment in de ogen mogen kijken, zoals u heeft gekeken naar Thomas en naar Petrus, uw diepe, oneindige, nooit verwijtende, onvoorwaardelijke liefde. Heer, wie zou dan niet smelten? Wie zou dan niet alles overboord gooien om u te volgen? Heer, dat willen we zo voor elkaar bidden. Geef ons een gezegende dag nog. Mogen we het overdenken en herkauwen wat we hebben ontvangen. En we vertrouwen erop, Heer, dat u met uw geest zult uitwerken waartoe u het behaagt. In Jezus' naam. Amen. Amen. We zingen met elkaar lied 710 uit Johannes de Heer. Ik ken alle psalmen ongeveer uit mijn hoofd. En op hele noot heb ik ze altijd geleerd. Maar de Johannes de Heer-bundel ben ik nog wel aan het ontdekken. Maar ik ken hem zelf niet. Vond een prachtig lied. Vader, wij komen bidden tot u. Stort in ons hart uw geest. Doe het nu. Maak ons ook moedig, nederig, klein. Wat ook van lust tot de zonde ons rein. Ik hoop dat u hem kent en uit volle borst mee mag zingen. Johannes de Heer, 710.
Thank you.
Zullen we met elkaar de zegen ontvangen, staande? De Heere zegen u en hij behoedt u. Hij doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen. Als afsluitend lied zingen we 31. Wij reizen naar des hemelskust. Wilt gij gaan? Wilt gij gaan en zingen? Heilands lof met lust. Wilt gij gaan? Wilt gij gaan? Lied 31. Thuis, allemaal God zegen en tot volgende keer.